Ga toch even lekker zitten. Goedemorgen allemaal. Goed dat u er allemaal weer bent. Het is zondag 12 mei 2019. En namens de kerkenraad mag ik u hartelijk welkom heten. Hier in de Vrije Evangelische Gemeente van Den Helder. Misschien bent u lid, vriend of gast. Iedereen is welkom bij de Heer en in zijn gemeente. En weet dat je altijd bij hem terecht kunt met je vreugde, maar ook met je verdriet. Dus ook eventueel Ajax-fans, wat ik erbij gezet. Ook de kinderen. Ook de kinderen, goed dat jullie er zijn. Hebben jullie je moeder een beetje verwend vanmorgen? Ja? Wat leuks gemaakt voor ze? Misschien een ontbijtje of zo? Ja? Ja, het is Boederdag. Hè? Ook begroeten we iedereen die naar de opname van de dienst luistert. We wensen u veel plezier bij het afluisteren. Namens de kerkenraad mag ik u een gezegende dienst toewensen. Laten we even de tijd nemen voor stilgebed, zodat we onze gedachten vrij kunnen maken en onze harten openstellen voor wat onze Heer tot ons wil spreken vanmorgen via onze broeder Leendert Post. Laten we stil zijn. Zo mogen we weten dat deze morgen onze hulp is van de Heer, die de hemel en aarde gemaakt heeft en alles daarin. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit loslaat wat zijn hand is begonnen te doen. En daarom, gemeente, genade en vrede zij met u van God onze Vader en van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, in en door de gemeenschap met de Heilige Geest, onze trooster. Amen. De kerkenraad vraagt u een gebed voor onze zieken in de gemeente. En we denken zo aan zuster Ada en broeder Kees, die natuurlijk bij haar bijstaat, familie eromheen. Maar ook Ger van de Hagen, die herstellende is. Benico de Castro is ook nog steeds herstellende. Zuster Terpstra, zuster Dimmers. Maar ook vanmorgen kregen we te horen dat van Greve van de Werf, dat Adrie van de Werf plotseling opgenomen is in het ziekenhuis. En hij krijgt heeft last van zijn darmen, heb ik begrepen. Dus daar wordt onderzoek naar gedaan. Wilt u voor ze bidden voor herstel en zijn nabijheid? U vindt achter op het prikbord een lijstje met onze zieken. En kijk daar eens op en gedenk ze in uw gebeden de komende week. Bid ook voor de rouwdragenden die nog te maken hebben met het gemis van een familielid of de dierbaren. Zo vragen we ook om gebed voor ouderen en met name natuurlijk zij die niet meer met ons kunnen optrekken. Maar wilt u ook bidden voor de jeugd en de jeugdleiding, de kinderen en de kinderleiding. En we hebben ze eigenlijk vorige week niet genoemd, maar de examenkandidaten. Ik weet niet of er nog examenkandidaten zijn vanmorgen. Niet aanwezig, denk ik. Misschien druk bezig. Hè? Ja. Maar wilt u ook voor hen bidden? En dat ze maar goed mogen herinneren wat ze geleerd hebben al die tijd. Vergeet ook niet God te danken in uw gebed. Voor de zegeningen die we dagelijks mogen ontvangen. Dat is erg belangrijk. Dan hebben we voor de agenda maandag om 19:30. Dat is morgen. Komt de kerkenraad weer bijeen. Wilt u daar misschien eens langskomen of ons spreken? Als u ergens mee zit of ergens aandacht voor wil, dan kan dat natuurlijk. En u kunt daarvoor na de dienst even een van onze kerkenraadsleden aanspreken. En kunt u een afspraak maken om even langs te komen. Woensdagmorgen vanaf 10 uur is de wekelijkse inloopmorgen hier in de kerk. U bent daar van harte welkom voor een gezellig ontspannen praatje. Onder het genot van koffie, thee en wat lekkers erbij. Donderdagavond 8 uur is onze wekelijkse gemeentebidstond. U bent daar ook nodig. Volgende week zondag 19 mei gaat broeder Joop van de Gerben van de groep gaat voor hier. Wilt u voor hem bidden en voor zijn voorbereiding? Ook worden volgende week zondag de 3 nieuwe kerkenraadsleden bevestigd en ingezegend. Dat staat ook op het programma. En dan kunt u ook nog alvast 2 data in uw agenda zetten. 1 is 21 juni, want dan gaan Mike en Naomi trouwen. Daar hebben we een mooie kaart van gekregen. Daar is om 3:30 is de inzegening hier in de kerk. 21 juni. En om 4:30 is dan de receptie. Ik hang dit achter op het prikbord, dus dan kunt u het even nalezen. Dan 6 juli. Dan hebben we weer een sportief interkerkelijk voetbaltoernooi. En gevolgd natuurlijk door een fijne sing-in en een heerlijke barbecue. Normaal geeft u zich even op bij Richard. Dat gaat nu even anders worden. Dat werd... Daan Peter. Ja, ja. Ik was het al je even bij. Dus daar kunt u zich opgeven. Vandaag gaat broeder Leendert Post bij ons voor. En we wensen God zegen toe. Morgen hebben we 2 collectes. En de extra collecte is bestemd voor Wycliffe Bijbelvertalers. Wycliffe Bijbelvertalers richt zich op het vertalen van de Bijbel in talen die vaak nog niet op schrift zijn gesteld. Wycliffe Nederland werft hiervoor mensen, fondsen, maar heeft ook gebed nodig natuurlijk. Van harte aanbevolen, de extra collecte. Maar dan is het nu tijd voor om God te loven en te prijzen door heerlijk met elkaar te zingen onder leiding van de zang- en muziekgroep.
Goedemorgen allemaal, we beginnen met de kinderliedjes. Met de microfoon mogen komen zingen Belicia en Wies. En als er meer kinderen zijn, mogen ze ook lekker naar voren komen om mee te zingen. We beginnen met Opwekking Kids nummer 70. Liefde, blijdschap, vrede.
Thank you.
Dan gaan we verder met Opwekking Kids nummer 86. Ik ben veilig en Jezus armen. Jullie wel voor het meezingen. Mogen jullie naar de kinderkerk, naar de eigen dienst. Dan gaan wij verder met opwekking 342. Meer liefde, meer kracht.
Meer liefde, meer kracht.
nummer 680. Iedereen zoekt naar liefde. De zangdienst van vandaag gaat vooral over liefde. Ook vandaag moederdag. Dus ik wil ook bij deze mijn woord even richten tot mijn moeder. Ik ben heel dankbaar voor wat ik heb gekregen van mijn moeder, van mijn ouders. De liefde die ik mocht krijgen van hen. Dat ze daarin ook een voorbeeld mochten zijn voor wie God is voor ons. Dat hij ons zoveel liefde wil geven. Dat mijn ouders mij ook mee hebben genomen naar de kerk. Dat zij mij hebben geholpen om Jezus te vinden. Daar ben ik heel erg dankbaar voor. Ik hoop ook dat jullie nog contact hebben met jullie moeder, met jullie vader. En anders wil ik jullie hierbij uitdagen om weer een stap te maken naar die persoon. Deze persoon leeft nu nog, misschien niet meer. Je kunt mensen missen. Het is een lastige dag ook, moederdag. Er zijn mensen die hebben kinderen, er zijn mensen die hebben het niet gekregen, kinderen. Snappen wij soms niet naar God toe. Er zijn mensen die hebben een goede relatie met hun ouders of niet een goede relatie. Misschien spreek je je kinderen nooit meer. Misschien spreek je je moeder nooit meer. En ik denk dat God ons een voorbeeld laat zien ook door Jezus toe. Hoe Jezus in liefde met de mensen omgaat en ook alles weer goed wil maken. Dus ik wil je ook uitdagen als het niet goed is. Maak er wat van. Je hebt er nu nog een kans voor. Ik denk dat we daarin ook echt een voorbeeld mogen zijn naar de wereld om ons heen. Daar wil ik zo nog verder iets over zeggen. En wij gaan verder met een stukje over God. Over God die onze vader wil zijn, die ons liefdevol naar hem toe wil trekken. Hij wil ons zoveel liefde geven en daar gaan we van zingen. Opwekking 550, liefdevol, trekt u mij dicht aan uw hart. Nou is je anders.
Thank you.
Jezus leert ons ook dat wij anderen moeten liefhebben zoals we onszelf liefhebben. De meeste mensen houden van zichzelf. Misschien zijn er mensen die wat minder van zichzelf houden. Of op sommige momenten ietsje minder van jezelf houdt dan op andere momenten. Dat heb ik in ieder geval wel. Maar het is in ieder geval iets groots om van andere mensen te houden zoals we van onszelf houden. In deze wereld waarin we allemaal individualistisch zijn, dat we alleen op onszelf zijn gericht, is dat heel iets kostbaars en ook... een soort reclame die we kunnen maken voor Jezus, zeg maar, naar de mensen om ons heen. Daar wil ik ook nog een andere tekst van lezen. Jezus zegt in Johannes 13, vers 34 tot en met 35. Ik geef jullie een nieuwe wet. Houd net zoveel van elkaar als ik van jullie. Als jullie veel van elkaar houden, zal iedereen kunnen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. Ergens anders staat nog... Als je al niet kunt houden van de mensen die je kunt zien, van je leerlingen, zeg maar, hoe kun je dan houden van mij? Dus dat God is onzichtbaar, die kunnen we niet zien. Hoe kunnen we van hem houden als we al met de mensen die we wel kunnen zien, die hier misschien om ons heen zitten, onze familie, als we daar dan niet van kunnen houden, hoe kunnen we dan van God houden? Dus dat is daar niet alleen een opdracht naar je ouders toe, naar je kinderen toe, die ik net gaf, maar ook naar de mensen hier in de kerk. Ik verwacht niet dat we allemaal de beste vrienden van elkaar worden. Zo werkt het gewoon niet. Er zijn verschillend. Je kunt met de ene kun je omgaan, de andere kun je iets minder omgaan. Maar je kunt toch van die mensen houden. En dat wil ik zeker meegeven dat we dat hier als kerk kunnen doen. En eigenlijk gaat God zelf nog een stapje verder. God zelfs dat we moeten houden van onze vijanden. Als dit al lastig is hier in de kerk om van iedereen te houden, dat er daar zelfs misschien ruzies zijn, of in je eigen familie, in je eigen gezin dat er ruzies zijn, dan is dat wel een hele lastige. Als je je misschien voorstelt dat je op school gepest wordt of gepest bent, hoe moeilijk dat is om diegene te vergeven. Gisteren was er in de kerk een pre-marriage course, waar ook een aantal stellen uit de gemeente waren, waar we heel veel mooie dingen mochten leren, zeg maar. Ook over relaties, over communicatie, hoe we dingen op moeten lossen. En ik denk dat we daar ook echt iets aan gehad hebben. Hoe ga je met conflicten om? Hoe los je dat ook weer op? Dat we daarin in liefde met elkaar om mogen gaan. Er komen nog wat foto's komen er voorbij die we bestellen waren van de Bijbelstudiegroep van Ed en Diaan en de Bijbelstudiegroep van mijn ouders, van Karel en Renate. Die waren er ook zelf bij en hebben de catering verzorgd, zeg maar. Dus bedankt daarvoor. Met allemaal kaartjes met alle namen erop. En delen van de dag moesten we ook eigenlijk in tweetallen doen. Dat we ook echt in een tweetal dan dingen gingen bespreken. De muziek ging aan, dus je hoorde elkaar niet echt. Af en toe wat gelach of zo bij tafels als er iets herkenbaar was, toch? Maar dat was wel echt een hele mooie dag. Wij nemen ook echt leren om conflicten op te lossen met liefde. Dat je luistert naar elkaar en... Dat leert God ons, dat we gewoon in liefde met elkaar om moeten gaan. Ook met de mensen om ons heen en ook met onze vijanden. En dat is soms lastig, maar God kan ons daarbij helpen. We kunnen ons daarbij elkaar ook helpen en voor elkaar bidden. Volgende liedje. Ga ik even op zoek naar het stukje tekst wat ik zoek. Kan ik zo snel even niet vinden, maar dan kom ik er misschien straks nog op terug. Ja, we zijn in het vorige liedje. Angst verdwijnt als ik jouw liefde ervaar. Als je van iemand wilt houden, kost dat soms wat. En moet je misschien door dingen heen. Ben je bang ergens voor. Maar als je echt van iemand houdt, God houdt van ons, die wil ook die angst wegnemen. Dus ben je ergens bang voor, je hoeft niet alleen doorheen te gaan. En God geeft ons die liefde ook door die angst heen. En dan zal de angst zal ook verdwijnen. Want waar God is, daar is geen angst. God zorgt ervoor dat wij... dicht bij hem kunnen zijn, dat we zijn liefde kunnen ervaren zonder dat we bang hoeven te zijn. 167, samen in de naam van Jezus. ook weer gevonden wat ik zocht. En de geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt. Als je iemand moet vergeven, dan kun je wachten tot hetgene die jou iets aan heeft gedaan, tot die naar je toe komt. Maar soms kun je ook gewoon de eerste stap daarin zetten. Want je kunt heel lang blijven wachten en je zit er dan zelf mee. Je komt er niet van los. We hebben gisteren geleerd wat het woordje wrok betekent. Wrok betekent eigenlijk dat je wat je hebt meegemaakt, dat je dat elke keer weer afspeelt in je hoofd. Alsof je het elke keer weer opnieuw meemaakt. Dat is niet een fijne ervaring. Dus als je diegene kunt vergeven, kun je het loslaten. En mag je ook die wrok loslaten. Dat je het niet elke keer weer herbeleeft. En dat je het echt bij God neer mag leggen. En het ook achter je kunt laten. Diegene kunt vergeven. Vergeten zul je het misschien nooit. Misschien gaat de herinnering misschien een beetje wat vager worden. Maar uiteindelijk mogen we het wel gewoon vergeven bij God neerleggen. En kun je gewoon weer verder. Tot slot zingen wij: U verzadigt mij met uw liefde. Wens ik allemaal nog een gezegende dienst en een liefdevolle moederdag vandaag.
Ja, het is alweer een paar weken geleden dat we het paasfeest vierden. En ik heb begrepen dat u vorige week heeft nagedacht over de ervaringen van Thomas. En als we zo eens lezen wat de Bijbel schrijft, wat de evangelisten schrijven over de vrienden van Jezus, hoe ze zijn, de dagen, weken na de opstanding, dan komt daar nog niet bepaald een beeld uit te voren dat daar van die enorme overtuigde geloofshelden rondlopen. staat zelfs nog, Matthäus doet er verslag van en hij was daar zelf bij, dat vlak voordat Jezus naar de Vader terugging en de zendingsopdracht gaf, dat sommigen hem aanbaden, maar dat anderen ook twijfelden. Dat bemoedigt mij. Als je op zo'n moment nog mag twijfelen en de Heer niet wegstuurt, maar jou diezelfde opdracht geeft als degene die hem aanbidden, dan is Jezus dichtbij. Ook dichtbij angstige en twijfelende harten. In Lucas lezen we dat Jezus hun verstand moet openen, zodat zij de schrift begrepen. En dat zei hij tegen Joodse mannen, die jarenlang onderwezen waren in wat er in het Oude Testament staat. En grote delen daarvan waarschijnlijk ook uit het hoofd hebben moeten leren. Maar voor Jezus was het belangrijk en nodig dat hij hun verstand opende, zodat ze gingen begrijpen. Wij zeggen, zien is geloven. Maar de Bijbel leert, geloven is zien. Dat is precies andersom. Twee mannen die daar ook mee te maken krijgen, daarvan lezen we in Lucas hoofdstuk 24. Hoofdstuk 24 vanaf vers 13. En dit vindt plaats nog op dezelfde dag dat Jezus 's ochtends is opgestaan. Dus op diezelfde eerste dag van de week. Voor ons dan de zondag. Lucas hoofdstuk 24 vanaf vers 13. En zie, twee van hen, en daarmee bedoelt Lucas twee van de discipelen van Jezus, twee van hen gingen op diezelfde dag naar een dorp dat 60 stadien van Jeruzalem verwijderd was en waarvan de naam Emmaus was. Dus ongeveer een kilometer of 11 van Jeruzalem verwijderd. En het gebeurde, vers 14, en zij spraken met elkaar over al deze dingen die gebeurd waren. En het gebeurde, terwijl zij met elkaar spraken en van gedachten wisselden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen meeliep. Maar hun ogen werden gesloten gehouden, zodat zij hem niet herkenden. En hij zei tegen hen, wat zijn dit voor gesprekken die u al lopend met elkaar voert? En waarom ziet u er zo bedroefd uit? En de een, van wie de naam Kleopas was, antwoordde en zei tegen hem, bent u als enige een vreemde in Jeruzalem, dat u niet weet welke dingen daar in deze dagen gebeurd zijn? En hij zei tegen hem, welke dan? Ze zeiden tegen hem, de dingen die met betrekking tot Jezus, de Nazarener, die een profeet was, machtig in werken en woorden voor God en heel het volk. En hoe onze overpriesters en leiders hem overgeleverd hebben om hem ter dood te veroordelen en hem gekruisigd hebben. En wij hoopten dat hij het was die Israël zou verlossen. Maar al met al is het vandaag de derde dag sinds deze dingen gebeurd zijn. Maar ook hebben sommige vrouwen uit ons midden die vroeg in de morgen bij het graf geweest zijn, ons versteld doen staan. En toen zij zijn lichaam niet vonden, kwamen ze zeggen dat ze zelfs een verschijning van engelen hadden gezien en zeiden dat hij leeft. En sommigen van hen die bij ons waren, gingen naar het graf en troffen het ook zo aan als de vrouwen gezegd hadden, maar ze zagen hem niet. En toen zei hij, en hij zei tegen hen, o onverstandigen en tragen van hart, dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus dit niet lijden en zo in zijn heerlijkheid ingaan? En hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de schriften over hem geschreven was. En ze kwamen dicht bij het dorp waar ze naartoe gingen en hij deed alsof hij verder zou gaan. En zij drongen er bij hem op aan en zeiden, blijf bij ons, want het is tegen de avond en de dag is gedaald. En hij ging naar binnen om bij hen te blijven. En het gebeurde toen hij met hen aan tafel aanlag, dat hij het brood nam, het zegende en toen hij het gebroken had, gaf hij het aan hen. En hun ogen werden geopend. En zij herkenden hem, maar hij verdween uit hun gezicht. Ze zeiden tegen elkaar, was ons hart niet brandend in ons, toen hij onderweg tot ons sprak en voor ons de schriften opende? En op datzelfde moment stonden zij op en keerden terug naar Jeruzalem en vonden de 11 discipelen en hen die bij hen waren bijeen. En die zeiden, de Heer is werkelijk opgestaan, opgewekt en hij is aan Simon verschenen. En zij vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij door hen herkend was bij het breken van het brood. Tot zover. Mag ik kort met u bidden voordat we hierover nadenken. Heer Jezus, dit is wat wij nodig hebben. Meer dan wat ook ter wereld. Dat u onze ogen opent en dat we mogen zien. Vader, en dan richten we ons tot u. En dan vragen we aan u, Vader, of u ons, door uw woord en door uw geest, het kostbaarste en het belangrijkste wil geven wat u te geven heeft, namelijk dat we uw Zoon zullen zien. Geef dat, Heere. We vragen u erom, in de naam van Jezus. Amen. Ik zie een Jezus die zich naar zijn vrienden toe buigt. Haast zacht. Of zoals een van mijn oude geestelijke vaders, inmiddels bij de Heer is, zei, Jezus is niet alleen liefde, Jezus is ook lief. In die zin dat hij dicht naar mensen toe kruipt, als het ware, en heel intiem is met die groep van zijn vrienden, die 12 apostelen, waarvan er nog 11 overgebleven zijn, en daaromheen nog een hele grote groep van mensen die met Jezus meetrokken. Want er waren veel meer mensen betrokken bij wat Jezus deed op aarde en ook bij die laatste dagen. En Jezus is heel persoonlijk, heel intiem. Hij komt ongelooflijk dichtbij. Mag ik een paar voorbeelden noemen? In de tuin wordt hij herkend door Maria wanneer hij zegt, Maria. Het noemen van haar naam is genoeg om haar hart te overtuigen van hier staat mijn Heer voor mij. Als hij opstaat, dan zeggen de engelen tegen de vrouwen, zeg tegen de discipelen en tegen Petrus dat hij hen voorgaat naar Galilea. Dat moet voor Petrus onvoorstelbaar helend, bemoedigend en vreugdevol geweest zijn. Want de laatste keer dat hij Jezus zag was dat Jezus hem aankeek. En dat hij weg moest lopen. Omdat hij hem verloochend had. En nu wordt Petrus apart bij naam genoemd. En dan verschijnt Jezus telkens, gedurende 40 dagen lezen we in Lucas. En telkens als hij verschijnt, dan zegt hij 3 woorden. Vrede zij jullie. Wij zouden zeggen, geloof jullie het nu eindelijk wel eens een keer? Stop nou eens met die hardleersheid. Ik ben het echt. Nee, vrede zij jullie. Vorige week heeft u geluisterd naar de ervaringen van Thomas. Die zijn voorwaarden stelde. En waarin Jezus precies tegemoet komt aan al die voorwaarden, al die eisen die stelde voordat Thomas zei van nu wil ik wel geloven. Jezus geeft daar gehoor aan. En bedient hem als het ware op zijn wenken. En dan een aantal keren dat Jezus zijn vrienden broeders noemt. Zeg tegen mijn broeders. Dat raakte me toen ik deze week dit gedeelte aan het overdenken was. Jezus noemt zijn bange, twijfelende, wispelturige, laffe, ongelovige, verblinde, angstige vrienden, noemt hij broeders. Dichterbij kan het niet komen. Ik vaar op naar mijn Vader en jullie Vader. Naar mijn God en jullie God. En het gedeelte wat we vanmorgen lazen en overdenken, is als Jezus bij twee mannen verschijnt die onderweg zijn naar een klein dorpje, Emmaüs. Dat gebeurde allemaal op de eerste dag van die week, op die opstandingsdag. Jezus verschijnt aan Maria. We lezen in Marcus dat hij ook nog verschijnt aan twee mannen die in het veld zijn. Dat zijn niet de Emmausgangers, want die waren niet in het veld, die waren op reis. Wie dat waren, dat weten we niet, maar Jezus is verschenen persoonlijk aan hen. Jezus is persoonlijk verschenen aan Petrus. Hij verschijnt hier op diezelfde dag aan de Emmausgangers. En dan naderhand, als die terugkomen, dan komen ze weer vertellen van, ja, Jezus, we hebben Jezus ontmoet. En in diezelfde avond staat Jezus daar weer in hun midden, maar Thomas is daar nou niet bij. Een week later verschijnt hij opnieuw aan de groep discipelen en dan is Thomas er wel bij. En we weten uit het getuigenis van Paulus en van Handelingen dat Jezus nog veel meer is verschenen. We lezen in 1 Korinthe 15 dat hij is verschenen aan meer dan 500 broeders tegelijk. En dat hij is verschenen aan Jacobus. En Jacobus was een broer van Jezus. En die wordt in Handelingen 1 alweer genoemd. En daar staat niet alleen de broer van Jezus, maar daar staat de broers van Jezus. Dat waren dus diezelfde broers die toen hij nog leefde en zijn bediening aan het uitvoeren was, zeiden van nou, je moet hem een beetje in de gaten houden, want volgens ons is hij af en toe even van het padje. Hij is af en toe zijn verstand een beetje verloren. Want zijn broeders geloofden niet in hem, staat er in Johannes. En hij is dus persoonlijk aan die broers verschenen met het bewijs leverende dat hij het werkelijk is. En hier zijn twee kerels op weg naar Emmaüs. Eén man heet Cleopas en er is een sterk vermoeden dat Cleopas familie is van Jezus, dat het waarschijnlijk een oom van Jezus is geweest, dus hij was al wat ouder. En een andere niet bij naam genoemde broeder. En Lucas begint zo mooi met het woordje zie. Let op, kijk, ik ga wat vertellen. Twee mannen zijn onderweg. In welke gemoedstoestand, in welke mood, welke emotie, welke gedachten, welke spinsels waren zij toen zij op weg gingen naar Emmaüs? Wat was hun motivatie om te gaan? Al die andere discipelen bleven bij elkaar. Zij gingen terug naar huis. Zou het kunnen zijn, ik vul het even in, zou het kunnen zijn dat ze denken van nou, hier eindigt het. That's it. Dit was het. De show is over. Wij gaan weer naar huis. In elk geval zijn ze in de war. Ze zijn verward. En ze zijn ook wat ontredderd. Staat er in de grondtekst. En er staat dat ze met elkaar van gedachten wisselen. Dat was geen interessant praatje van, goh, wat vind jij ervan en wat vind jij er nou van? Maar er staat letterlijk dat ze elkaar voortdurend tegen aan het spreken waren, elkaar als het ware discussierend, argumenten tegen elkaar uitwisselen. Ze waren eigenlijk totaal van slag en wisten niet wat er aan de hand was. Ze waren de lijn, de rode draad, de verwachting, de passie. Ze waren de weg helemaal kwijt. Waar is Jezus nu? Als ze naderhand Jezus aanspreken, dan spreekt daar teleurstelling uit. Hun woorden. Jezus is er niet meer. Hebben wij dat ook? Kennen wij dat ook? Of het begisten ervoor bij kinderen van God, dat je God kwijt lijkt te zijn? Dat is wel wonderlijk, hè? Want je weet, hij is er. Je weet en je gelooft, op grond van zijn woord, zijn getuigenis, hij is er. Maar er zit soms een kilometers een verschil tussen wat je gelooft en weet en wat je op dat moment ervaart. Dat het lijkt, dat het voelt, dat het aanvoelt alsof je alleen bent en dat je naar je werk gaat of naar de gemeente of thuis aan het werk bent of onderweg bent, je gewoon je dagelijkse ding aan het doen bent, wat het dan ook is, maar ervaart van waar bent u hier? Het is moeilijk om de woorden te brengen wat precies dat gevoel is. Maar als je dat meegemaakt hebt, heb je die woorden ook niet nodig. Dan snap je, ja, het voelt verweest. Het voelt eenzaam. Waar bent u? En dan staat er, en ik Het is zo moeilijk om dat onder woorden te brengen. Daar staat dat Lucas vertelt dat Jezus treedt toe. Ze lopen daar met z'n tweeën en ja, je krijgt haast de indruk alsof ze zo druk met elkaar aan het praten zijn, dat ze niet eens in de gaten hebben dat ze ineens met z'n drieën zijn. Samen wandelen, samen lopen, praat heel anders en praat soms ook makkelijker dan naast elkaar zitten. Ik zag net een prachtige foto van de huwelijkscursus waarin de aanstaande kandidaten tegenover elkaar zitten. En ik snap al waarom. Want je hebt je eigen plek en je moet elkaar in de ogen zien en elkaar dingen misschien ook vertellen of elkaar bevragen. Maar als je je hart deelt, als je praat over wat je bezighoudt, als je iemand deelgenoot maakt van waar je mee bezig bent, dan gaat dat het beste als je wandelt. Niet als je rent, maar als je wandelt. Dan kijk je elkaar niet aan, maar dan kijk je allebei dezelfde kant op. En dan praat je niet tegen elkaar, maar meer met elkaar. En deze mannen zijn kennelijk heel openhartig tegen elkaar. Ze houden hun vrome geloofsgezicht niet op, maar ze zijn aan het discussiëren. Ze weten werkelijk niet hoe het nu verder moet. En ze wandelen samen. En in die wandeling, in die ontmoeting, in die verbinding die deze twee kerels met elkaar hebben, daar treedt Jezus toe. En ik geloof dat het echt ons iets te zeggen heeft, ook over onze vriendschappen en onze relaties. Dat je mag bidden, Heer, als wij samen zijn, man en vrouw, vriend, vriendin, hartsvrienden, hartsvriendinnen, mannen kunnen hebben nodig, hartsvrienden, met wie ze alles kunnen delen. En als je met elkaar gaat wandelen, als je met elkaar spreekt, dat je mag bidden, Heer, wilt u als derde daarbij komen lopen? Meegemaakt. Dat terwijl je met elkaar aan het spreken bent, dat wij natuurlijk niet zelf meemaken, zoals deze kerels dat ervaren, maar dat er een gedachte in je hart komt, dat God door zijn geest iets geeft aan de ander of aan jou, en dat je dat inbrengt in dat gesprek, en dat het net lijkt alsof er van buitenaf, ja, van buitenaf iets ingebracht wordt. Denk van, wat is dit geweldig? Wat helpt dit? En dan bedank je elkaar, maar je weet ten diepste, het komt niet van jou en het komt niet van jou. We weten, God leidt ons ook en spreekt door zijn woord en door zijn geest. En daar hoeft Jezus niet lijfelijk voor aanwezig te zijn, want hij woont in ons door zijn geest. En hij spreekt tot ons door zijn woord, maar vaak ook door andere mensen. Dit is een ongelooflijk belangrijke gebeurtenis. Maar staat er, ze herkennen Jezus niet. Want hun ogen, nou het is wonderlijk, hun ogen worden gesloten gehouden. Niet hun ogen zijn gesloten, of ze snappen het niet. Nee, er is dus iets wat ervoor zorgt dat ze verhindert om het te zien. Je zou haast denken, dat is niet eerlijk. Dan kunnen ze er ook iets aan doen. Dat ze het niet zien, toch? Dat kun je ze toch ook niet kwalijk nemen, toch? Nee. Zoals Johan Cruijff in een interview zei tegen een journalist, ik wil ook helemaal niet dat je het snapt. Arrogant, hè? Ik wil ook helemaal niet dat je het snapt. Als ik had gewild dat je dat gesnapt, had ik het hier wel duidelijker uitgelegd. Nou, heeft het nou met de preek te maken? Niks. Maar wel, hun ogen worden gesloten, werden dichtgehouden, zodat ze Jezus niet herkennen. En Jezus, en dat is bijzonder, Jezus maakt zichzelf ook niet gelijk bekend. Hij volgt met die twee kerels die hun eigen weg aan het lopen zijn naar Emmaus. Daar gaat hij ook een hele persoonlijke weg mee. Dat ze Jezus niet herkennen, is natuurlijk op zich al heel bijzonder. Want ze kenden Jezus heel goed. Ze horen tot de kring van mannen die rondom Jezus leefden. Dus ze hadden zijn stem kunnen herkennen, maar ze hadden zijn gezicht kunnen herkennen, ze hadden zijn gestalte kunnen herkennen, maar misschien waren ze zo in de war, of is ze gewoon, laten we maar gewoon lezen zoals er staat, werd hun gezicht bedekt, werden hun ogen gesloten. En dan gaat Jezus vragen stellen. Hij vraagt naar de bekende weg. Want hij wist al precies welke antwoorden er zouden komen. Ten eerste wist hij wat er in hun hart was. Ten tweede wist hij precies wat er was gebeurd, want hij was de hoofdpersoon. Alles wat ze vertellen is tot in de finesses bij hem bekend. Maar hij vraagt het wel. Dat is een tweede element waarin we zien dat Jezus dichtbij komt. Hij gaat met ze meelopen, maar hij bevraagt ook. Het is alsof hij het van zichzelf wil horen. Belangrijk, komen we meer tegen ook in de evangeliën. Dat Jezus aan zieken en aan blinde mensen vraagt, wat wil je dat ik doe? Nou, Heer, ik wil beter worden. Wat wil je dat ik doe? Heer, dat ik ziende word, zegt de blinde in Jericho. Met andere woorden, degene die Jezus nodig heeft, moet het ook uit zichzelf uitspreken. Het moet een bewustzijn zijn van de persoon zelf. Van Heer, ik heb u nodig. Jezus stelt vragen, hoe komt het? Waar praten jullie zo over? En waar hebben jullie zo'n discussie over? En waarom zien jullie er zo verdrietig uit? Jezus heeft dat antwoord niet nodig, maar de mannen hebben het nodig om dat nog eens even helemaal goed duidelijk uit te spreken en te verwoorden. En dan vertellen ze hun teleurstelling dat ze hadden gehoopt dat Jezus degene was die Israël zou verlossen van de vijand. Dat hij het zou zijn die dat koninkrijk van God, waar ze al zo lang op gewacht werd, dat het koninkrijk van God gestalte zou krijgen, maar dat ze door schriftgeleerden en fariseeën hebben gezien dat Jezus werd gekruisigd. Begraven, het is nu al 3 dagen geleden. Ja, we hebben wel gehoord dat er een paar vrouwen waren die zeiden dat hij was opgestaan. En je had gehoord van engelen dat Jezus daar niet meer was. Maar ze komen er niet uit. Letterlijk deze teksten lezen, in het Grieks, dan zien we ook hele rare zinswendingen, hele kromme zinnen. Dat geeft iets aan over hun gemoedstoestand. Ze waren niet in staat om fatsoenlijk hun antwoord goed te formuleren en een verhaal uit te maken waar ook samenhang is. Het was eigenlijk heel onsamenhangend. En dan is er een verwijt. Onverstandigen en tragen van hart. Onverstandigen. Waarom zien jullie het niet? Waarom geloven jullie niet wat er door de profeten nou in de schrift staat? Mensen, je kunt 40, 50, 60, 70 jaar lang weten wat er in de Bijbel staat. Je kunt 40, 50 jaar lang kennis vergaren, onder het woord zijn. Je kunt 40, 50 jaar lang die Bijbel lezen. Je kunt hem zelfs uit je hoofd leren. Je kunt er zelfs op promoveren. Je kunt er zelfs een graad in behalen. Je kunt er zelfs elke zondag over praten. Terwijl je ogen dicht zijn. Terwijl de ogen van je hart gesloten zijn. En dat komt door ongeloof. En dan komt er een moeilijke. Want de Bijbel leert, en Jezus zegt het hier ook zelf, dat als mensen het niet zien, als ik het niet zie, dat ik daar 100% voor verantwoordelijk ben. Dat ik het niet geloof, dat ik het niet aanvaard. En tegelijkertijd staat er in dezelfde woorden dat God het is die ons de ogen moet openen. En het een staat er en het ander staat er. Ik kan het niet gladstrijken, ik kan het niet helemaal met elkaar in overeenstemming brengen, dat we denken van, en nu snap ik het helemaal. Die twee dingen laten we gewoon staan. God wil van ons dat we onze ogen open doen en dat we het zien en dat we het geloven. En als we het zien en geloven, dan zeggen we, Vader, dank u wel dat u het me heeft laten zien en dat ik het mag geloven. Want geloven is een gave van God. En tegelijkertijd zegt God, zegt Jezus tegen Thomas, wees niet ongelovig, maar gelovig. Maar laten we het zo zeggen, wat God van ons vraagt, dat we het zien en dat we het geloven, dat moet hij eerst in ons hart zelf bewerken, want we kunnen dat helemaal niet zelf. Niemand kan zeggen dat hij God is gaan zien als optelsom, als slot van al zijn onderzoekingen, dat hij de Bijbel heeft gelezen en zegt, ja, nu snap ik het en ik ben tot de conclusie gekomen, het klopt. Dat is geen beslissing die valt in het hoofd, dat is een verandering en vernieuwing en openbaring, die vindt plaats in het hart. waar God het licht aandoet zoals hij dat ook deed in Genesis 1. De God die gesproken heeft. Licht schijnt in de duister. Heeft het laten schijnen in ons hart. Om ons te verlichten met de kennis van de heerlijkheid van God. Die is in het aangezicht van Christus. Dan ga je ogen open. Nu zie ik het. Nu snap ik het. Jezus gaat daar het hele Oude Testament door. De hoofdlijnen, de rode draad. Ik had er wel bij willen zijn. Onderwijs van een hoogste orde. Bijbelonderwijs uit de eerste hand. En hij begint bij Mozes en de profeten en hij laat zien wat er moest gebeuren. Maar nog steeds zien ze het niet. Misschien dat ze wel gedacht hebben van, dit snap ik wel. Dit is een mooi verhaal. Ik kan de rode lijn zien. Ik begrijp het nu veel beter. Maar de ogen van hun hart waren nog niet geopend. Jezus laat zien wie hij is vanuit het Oude Testament. Want van het Nieuwe Testament stond er nog geen letter op papier. Filippus brengt Christus aan de kameling uit Moorland voordat hij gedood werd. En hij predikt en hij verkondigt Christus uit het Oude Testament. En de apostelen verkondigen Jezus uit het Oude Testament. 2/3 van de Bijbel wordt gevuld door de boeken van het Oude Testament. Dus van elke 3 preken moeten er 2 uit het Oude Testament komen. Nou, dat is geen wet van mede en pers. Maar in het Oude Testament zit een volkomen belofte en de vervulling van en de voorzegging allemaal opgesloten. En doordat Christus hierover spreekt, komt dat helemaal tot leven en krijgen die mannen honger. Ze hadden van de vrouwen gehoord, hij is opgestaan. Er staat letterlijk dat ze zeiden, die vrouwen zeiden, het is kletspraat. Staat letterlijk in de tekst. Jullie, het is kletspraat wat jullie verkondigen. Maar als Jezus met ze meeloopt en de schrift voor ze uitlegt en doet alsof hij door wil lopen, dan houden ze hem vast. Heer, blijf bij ons. En het is niet alleen maar de beleefdheid en de gastvrijheid die in de Oosterse landen zo gewend is. Er moet iets aangeraakt zijn in ons hart en denk van deze man. Die willen we bij ons hebben. Ze drongen bij hem aan dat hij bij ze zou komen. En Jezus gaat daarin mee. Dat verraste hem natuurlijk niet. Dat was hij al lang van plan. Maar ja, dat weten wij. Dat wisten zij natuurlijk niet. Nee. Valt u iets niet op? Dat Jezus ook tegen die kerels had kunnen zeggen van, kijk nou eens. Kijk eens naar mijn handen. Kijk eens naar mijn voeten. Kijk nou eens goed naar mijn gezicht. Wrijf je ogen eens uit. Ik ben het. Hoeveel bewijs moet je nog meer hebben? Jezus had deze hele periode van verdriet en van vertwijfeling en van twijfel, had hij in één klap kunnen wegnemen door zich op dat moment onderweg, als antwoord op hun vragen, zichzelf te openbaren. Maar wat doet Jezus? Hij rekt dat niet, maar hij laat zien, hij bewijst zichzelf vanuit het woord. Maar dat is veelzeggend. Dat is veelzeggend. En daar ben ik ongelooflijk blij mee. Daar moet u blij mee zijn en daar ben ik blij mee. Want wij kunnen in onze tijd, vandaag de dag, niet meer het levende bewijs leveren wat Christus kon leveren door lijfelijk daar te staan en zichzelf te openbaren als de opgestaande Heer. Dat kunnen wij niet meer. Maar wij hebben wel zijn woord. En als dat woord voor Christus en voor Filippus en voor al die apostelen krachtig genoeg is om daarin Jezus te herkennen en hem te verkondigen en hem te dienen en hem te volgen, dan hebben wij ook nog steeds datzelfde instrument tot onze beschikking. Het is daarom niet dat Jezus zegt, ga heen en verkondig het evangelie. Ga niet heen, lever het bewijs. Nee, ga heen en verkondig het evangelie. Predik het woord. God heeft ervoor gekozen. En het is God zelf. God heeft ervoor gekozen. Om de verkondiging van zijn koninkrijk en het goede nieuws te laten plaatsvinden door de prediking vanuit het woord. En dat is voor mij als spreker ongelooflijk belangrijk. Maar voor u ook net zo belangrijk. Want u luistert naar het woord en u leest dat woord en u neemt dat op en u controleert of het klopt wat er wordt gezegd en u wordt erdoor opgebouwd en u neemt dat woord ook tot u. Prediking is niet alleen belangrijk voor de spreker, maar ook voor de luisteraar. Pas als ze binnen zijn en ze liggen aan tafel, dan schrijft Lucas dat ze Jezus herkennen op het moment dat hij het brood breekt. Wat is het nou geweest dat dat de trigger was dat ze zeiden, en toen zagen ze hem. Zou het kunnen zijn dat ze zijn handen zagen? Die brak, dat ze de littekens zagen in zijn handen? Herinneren zij zich het gebed van Jezus en het zegenen en het breken, de houding, de hele entourage om hem heen, toen hij dat jaren daarvoor gedaan had, toen hij het brood brak voor 6000 en het genoeg was voor iedereen? Was dat ineens het punt van herkenning? We weten het niet. En in principe doet het er ook niet toe. Als Jezus breekt en hij geeft het brood aan zijn vrienden, dan staat er niet, toen snapte ze het, toen kwamen ze tot de conclusie, nu zal het wel echt zijn. Nu trekken wij zelf de slotsom, oké, het is in orde. Nee, er staat, toen werden hun ogen geopend en zij herkenden hem. En hij verdween uit hun gezicht. En eigenlijk zou je denken, het was ook genoeg. Vanaf dat moment hadden ze Jezus' aanwezigheid, lichamelijk, fysiek, niet meer nodig. Omdat zijn hart was aangeraakt. Je bidt dat toch ook voor jezelf. Je bidt dat toch ook voor jezelf. Heer, dat ik het mag zien. Eigenlijk ben je hele leven bezig daarmee. Om ogen te kweken. Ogen te kweken. Ogen van je hart. Maar je bidt het toch ook voor je ongelovige vriend. Voor je ongelovige kind. Voor je ongelovige collega. Je bidt het ook voor mensen die teleurgesteld zijn in de kerk of in het geloof. Dat ze afgehaakt zijn. Dat hun gezicht ook net zo, hun ogen net zo wazig zijn geworden als die twee kerels die naar Emmaus lopen. Die zegt, Heer, ik bid voor ze. Ik bid voor ze, maar ik voel me zo machteloos. Ik kan het ze niet geven. Als ze nou toch wisten. Als ze nou werkelijk zouden weten waar ze nee tegen zeiden. Dan zeg je toch geen nee. Dat bestaat toch niet. Maar ik vouw mijn handen. En ik bid voor hem, ik bid voor haar, maar ik voel me tegelijkertijd gebonden aan beide handen. Want ik kan ze geen millimeter dichterbij brengen dan ik ben. En ze moeten zijn. Wilt u alstublieft in uw genade de ogen van hun hart openen. Heer, geef het. Geef het. Overval ze. Loop met ze mee. Sluit bij ze aan. Overtuig hen vanuit uw woord. En breek dat brood, maak u zelf bekend dat ze mogen zien. En vanaf dat moment is het ook gelijk helemaal klaar, zegt Thomas, mijn Heer en mijn God. En deze mannen lopen terug naar Jeruzalem. Waarschijnlijk op een iets hoger tempo dan dat ze heen, dat ze naar huis gelopen zijn. Hun ogen worden geopend. Ze wisten alles al. Ze kenden alles al. Jaren met Jezus opgetrokken. En nu zien ze. Kan het zijn? Ik denk even hardop. Kan het zijn? Dat wij, u, jij, ik. Dat God de ogen van ons hart heeft geopend. Dat we Jezus hebben mogen zien. En hem zijn gaan geloven. En mogen zien, dit is het kostbaarste, dit is het beste, dit is het mooiste wat me is overkomen. En alles mag me afgenomen worden, maar dit niet. Het leven is mijn Christus en het sterven is winst. Gaan de ogen van je hart dan open? Absoluut, dat je in Jezus mag zien wat hij is en wat hij deed. En in hem ziet de glorie en de grootheid van God. Kan het zijn dat God ogen, ook bij ons, ook bij mij, ook bij jou, steeds weer opnieuw of misschien wel wijder openzet. Dat er een honger in je hart is dat je zegt, Heer, ik wil nog meer zien. Bekende schrijver C.S. Lewis zei, ons kostbaarste bezit is ons verlangen. Die man is een leven lang getekend door een zoeken naar zich uitstrekken om meer van Christus te zien. Om meer te genieten. Om meer onder de indruk te zijn. Om Christus nog groter te laten zijn in zijn leven. Zoals de blinde man in Jericho riep, Jezus, Zoon van David, heb medelijden met mij. En dat Jezus hem roept en zegt, wat moet je dat je doet? En dan zegt hij, Heer, dat ik mag zien. En dan zegt Jezus, volgens Lucas is het vertaald, ik wil het woord ziende. Maar eigenlijk staat er maar één woord. Weet je wat Jezus zegt? Zie. Zie. Eén woord is genoeg om het wonder te doen. Spreek Heer uw woord, dat het licht aangaat, het licht overwint. En dan zegt Jezus, ga heen, want je geloof heeft je behouden. Niet het wonder heeft je behouden, maar het geloof heeft je behouden. Wat was het geloof van deze blinde man? Wat was het geloof van deze kerels die op weg waren naar Emmaus en met Christus aanwacht? Dit geloof, Heere God, ik heb u nodig. Zonder u kan ik absoluut niet. Ze mogen alles van me afnemen, maar u wil ik behouden. Mijn verlangen is, ons verlangen is, om meer van hem te zien. En ik weet niet hoe u het ervaart, maar ik zal u maar vertellen hoe ik het ervaar. Niet als maatgevend, maar om maar gewoon te vertellen hoe het bij mij werkt. Dan storten we morgen ons weer in de dagelijkse dingen. Dat kunnen hele saaie, vervelende, routinematige dingen zijn. Voorspelbaar. Dat kan een plek zijn waar je woont en waar je werkt die ongelooflijk hectisch is. En het lijkt er wel op alsof ons leven en de maatschappij zo ingericht wordt om ons alleen maar hectischer te laten zijn. Om ons niet tot stilte te laten komen. Geen tijd meer om na te denken, dat je voortdraait en voortdendert, dat je geleefd wordt. En dan kom je s'avonds thuis en denk je van, ik heb vanmorgen gelezen, ik heb gebeden, maar ik heb vandaag zoveel drukte aan mijn hoofd gehad. Ik weet eigenlijk niet meer precies wat ik las en wat ik bad. Dan denk je, Heer, hoe komt dat nou? Stap ik dan in een ander leven? Doe ik dan één deur dicht waar u bent en doe ik dan een andere deur door waar u niet bent en waar het leven weer overgaat tot de orde van de dag en waar ik me weer stort in alles wat met mijn leven te maken heeft. En dan denk ik aan die twee mannen die ook door die deur van de dagelijkheid gingen, terug naar huis. En dat Jezus in hun leven intreedt en met ze meeloopt, dat God dus met mij meegaat, dat Jezus bij mij is morgen, ook als ik niet aan hem denk, hij wel bij mij is. En dat je, oh heerlijke moment, waren er maar veel meer, dat er zomaar in alle totale onverwachtheid iets van zijn woord, iets van zijn aanwezigheid merkbaar is in mijn hart. Vreugde komt op plekken waar je het totaal niet verwacht. Dat je juist in die paradox van je leven, ongedacht en onverwacht, de aanwezigheid van Jezus mag ervaren. Daar bid ik elke dag om. Heer, mag ik u zien. Mag ik u zien. En ik zie, nogmaals afsluitend, hoe Jezus na zijn opstanding toetreedt tot zijn discipelen, hen opzoekt en in hun leven intreedt en zichzelf laat zien. Dan heb ik het vaste vertrouwen en het geloof dat hij het ook bij mij kan doen en dat als het nodig is, dat hij het ook bij mij zal doen. Zullen we hem daar straks ook samen voor danken. We gaan eerst samen een...
Waar ik wel aan dacht, dat die twee mannen zeiden, dat was ons hart niet brandend in ons. En dat was eigenlijk het punt waar Jezus bracht. Ook in dat hele, er is een heel mooi filmpje van de Emmausgangers. En dan zie je het helemaal voor je. En dat is echt zo geweldig om dat te zien. Dan ga je ook, dan heb je de beeld eigenlijk, hoe Jezus bij hen kwam. Ja, het is ongekend mooi. Mijn hart is ook op dit moment brandende voor hen.
Ik ben heel blij met je aanvulling. Ik zou je eerlijk vertellen, het staat gewoon in alle punten die ik met jullie deel. Maar mijn oog is hier overheen gegaan.
Dat is juist.
En misschien wel het belangrijkste. Nou, dankjewel. U heeft...
Nee, het is geen,
helemaal niet. Okay. Iedereen ervaart dit als een aanvulling. U heeft vanmorgen twee sprekers gehoord. Heel goed, wij vullen elkaar aan. Dankjewel, Ada. Heel goed. Jezus, licht voor de volgende. Gaan we met elkaar zingen. Opwekking 627. En is het misschien goed om tijdens het voorstel de twee collectors ook gelijk onder uw aandacht te brengen.
Jesus, living my life.
Heer Jezus, dat is wat we uitspreken naar u. Waarom bestaan zonder u? Heer, het is echt het diepste getuigenis en verlangen van ons hart, Heer, dat we met u willen zijn. Maar we belijden u, Heer, dat er ook die momenten zijn dat we het zo nodig hebben dat u met ons meekomt. Dat u van achter op ons toeloopt. En dat u ons aanraakt, steeds weer opnieuw ons hart aanraakt, ons verstand opent, dat we zullen zien. Heer, dat is het grootste wat we nodig hebben, dat we zullen zien. Geef ons ogen waarin we u zien. Niet alleen nu, hier, vandaag, maar ook morgen en de dagen die komen gaan. Heer, help ons. Geef het ons dat we u zien in de drukte en de hectiek van ons leven. Dat we u zien, Heer, ook in de vragen en in de moeilijkheden. Soms ook in de pijn en het lijden en het waarom. O Heer, geef ons die genade dat we mogen zien. U belooft ons de vrede die alle verstand te boven gaat. En wij weten dat niemand die kan geven dan u. Dank u Heer dat we van hier mogen gaan. In die zekerheid dat u er bent. Dat uw aangezicht over ons is. Wat betekent dat uw aanwezigheid daar is. En de Heere zegenen. En de Heere behoeden u. De Heere doet zijn aangezicht, zijn aanwezigheid over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffen zijn aangezicht, zijn aanwezigheid over u en geven u vrede. Amen. Leid mij Heer, machtig heiland, pelgrim in dit dorre land, is ons slotlied voor vanochtend. Ik wens u een hele gezegende zondag en tot ziens.